Ik heb gemeente voor u namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat u voor om 16:30 door mijn G.A. van de Brink. De beurt van behandeling is dan Heidelbergse Catechismus, zondag 16. Zondag 27 januari om 10 uur kandidaat J. Kooi. Om 16:30 kandidaat P. Buitelaar. Om te voorzien in de vacature van een voor een derde diaken kunt u tot en met 21 januari schriftelijk en ondertekend namen indienen bij onze scriba broeder Roosendaal. Voor verdere informatie zie de laatste nieuwsbrief. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Willem Boom, Hubautstraat 2 Lekkerkerk, Adriana Maria Molenaar, Vuurdorenlaan 16 Ridderkerk. Ze hopen 31 januari in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst waarin dominee G.A. van der Brink voorgaat, zal plaatsvinden in de Laankerk al hier 's avonds om 19 uur. Eventuele wettige bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba broeder Roosendaal. Dinsdag 22 januari vergadert de kerkraad en voor alle data geldt, zo de Heer wil in mijn leven, Deo Volente. Dat is over deze afkondiging. Vangen wij gemeente met elkaar ons samen zijn aan. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, wij zetten ons samen zijn voort door te zingen met elkaar uit Psalm 54. We zingen daarvan vers 1 en ook vers 2. Psalm 54, vers 1 en vers 2. Gemeente, wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren ook naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft willen geven aan ons. Daarna zingen we met elkaar op Psalm 32, tweede vers en het derde vers, tweede vers. Dat bezingt wat er gebeurt als wij onze schuld voor ons houden en weigeren die te beleiden. Wordt ons sap veranderd in zomerdroogte. En vers 3, als we leren beleiden, dan vergeeft de Heer ons onze zonden. Psalm 32, het tweede en het derde vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige, jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid, het vierde geslacht van degenen die mij haten, en de barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. Heer Jezus gemeente heeft deze wet zelf volkomen vervuld. Hij heeft hem ook voor ons samengevat met deze woorden: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, dat dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Mensen, wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heren, in de hemel, Gij die hoog woont en troont, maar deze morgen ook weer zo laag en zo diep wilt neerzien. In de hemel en op de aarde, zo zingt Psalm 113. Heer, U bent het die ons als gemeente deze morgen bij elkaar wil brengen rondom Uw woord. En daarin betoont Gij dat Gij ons behoud en onze zaligheid op het oog hebt. Wij mensen die van U zijn weggegaan en ook elke dag weer weglopen en ook naar ontvangen genade, is een mens daartoe geneigd. Zodat Paulus zelfs moest zeggen, het goede wat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Leer zulke mensen, loopt U achterna met Uw woord en met Uw getuigenis. En geef dat we deze morgen daar iets van mogen proeven en mogen bemerken. En dat het ook in ons eigen leven waarheid wordt. Dat U ons trekt uit de duisternis tot Uw wonderbaar en heerlijk licht. En Heer, als wij dan bidden om daarvan iets te mogen kennen, dan is het zo dat wij de volheid daarvan in dit leven nooit zullen kunnen beseffen. En degene die het meest van Uw genade mag weten, die zal toch maar uiteindelijk een klein stukje in wezen daarvan kennen. Want Gij zijt zo groot en zo heerlijk en Uw genade is zo machtig rijk. Heren, wij bidden U, geef dat we deze morgen ook dat mogen kennen dan. En mogen gaan verstaan. Als wij samen de schriften openen en daar het mogen lezen. Als wij samen de psalmen zingen, Uw eigen woord. Ook de psalmen die ons verbinden met Uw volk Israël. Heer, dat we ook dan mogen eindigen in U. En door Uw geest zullen zijn aangeraakt. En dat Hij werkt in ons hart, in ons leven. Maar ook in het orgelspel. En ook in het geven van de gaven. En ook in alle taken rondom deze dienst. En Heer, ook in de verkondiging. In de prediking van Uw woord. Dat deze dienst mag uitlopen op de eer. En de verheerlijking van Uw grote naam. Heer, dat zou een machtig wonder zijn. Dat is van onze kant niet verdiend. En daar zijn we zojuist bij bepaald. Toen Uw heilige wet werd gelezen. En daarbij ook door de samenvatting werd gevoegd. Zoals de Heer Jezus hem ons heeft gegeven. U liefhebben met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf. Wij zouden nog kunnen menen dat wij niet aan al Uw geboden schuldig staan als we nog nooit iemand hebben gedood of nog nooit overspel hebben gepleegd, of er zijn misschien nog wel een paar van die geboden te vinden, al zal dat wellicht ook niet meevallen, maar toch. Als wij dan horen hoe de Heer Jezus Uw wet samenvat, dan staan we aan alle kanten schuldig. Want in die liefde tot U, in die liefde tot onze naasten, komen we in alles tekort. Want onze beste werken zijn altijd bevlekt met de zonde. En dat deugt zoveel niet aan. Maar Gij, Heere, gaat voor het volmaakte in ons leven. Want immers, U hebt ons ook zo eenmaal geschapen in het paradijs, dat wij dat nu niet kunnen en doorgaans ook niet willen. Dat heeft daarmee te maken. Dat is niet voor ons tot een verontschuldiging. Voor onze schuld. Onze zonde. En Heere, leer ons dat zien. En ook belijden. Want als wij eraan voorbij gaan, dan komen we daar waar David het heeft moeten ondervinden. Dan verandert ons sap, ons levenssap, in zomere droogte. In zomere zonnedroogte. Worden we uitgeteerd. Dan is daar geen leven in te vinden. Wanneer wij de zon aan de hand houden, onze verlorenheid blijven ontkennen, dan gaan we mee verloren. Maar zoals men ziek is, die zijn of haar kwaal onder ogen moet zien en naar de dokter gaat, zo is het ook met de zonde, met de schuld. Die moeten leren belijden voor uw aangezicht. En dat is het wonder van uw woord, dat gij de zonde vergeeft. Dat gij je genade schenkt. En dat we dat deze dienst zouden mogen bemerken. En mogen ervaren. Heer, u wil dan komen met uw Heilige Geest. En ons met elkaar alles willen schenken wat we nodig hebben. Dat we zo mogen eindigen in uw lof. En in uw eer. Heer, we bidden u voor elkaar. Hebben we misschien heel wat meegenomen de kerk in. Een gedachten. Een zorgen. En noden. Misschien dat we ook wel zo thuis meeluisteren. Aan de kerktelefoon. In al die omstandigheden. Heer, smeken wij u. Om te geven dat uw woord toch mag vertroosten. En dat die zorgen en die noden ons niet in de weg zullen staan om naar uw woord te luisteren. En met een gelovig hart te mogen aannemen. Heer, ik bid u voor elkaar, ook als het gaat om het leven in deze tijd. De tijd waarin we nu verkeren. Een tijd in ons land van secularisatie. Er zijn plaatsen in deze wereld waar de kerk groeit, soms zelfs zeer onstuimig. Maar hier, in ons eigen land, is de beweging andersom. Maar heren, dan is het zo belangrijk dat wij in ons leven voor hen die buiten zijn een getuige mogen zijn van de grote dingen van u. Dat wij zout mogen zijn. Want als het zout smaakloos is, deze wereld, is het alleen maar goed om weggeworpen te worden. Dat wij een licht op de kandelaar mogen zijn. En zo uw licht mogen laten schijnen in deze donkere wereld. Heer, dat bid u voor elkaar. Voor deze gemeente. De grote stad Rotterdam. Maar van geld zoals ook van Nineveh eenmaal gold. Dat er velen zijn die geestelijk gezien verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand. Heer, dat ook wij in die duisternis van de Godverlatenheid, onze mensen, in deze stad die elke week wel een of ander festival heeft. En waar we een feest tot aan de ondergang. Heer, dat daar mensen mogen zijn die goed mogen spreken van u. Of mogen voorleven. En dat nog anderen gewonnen mogen worden voor uw dienst. En mogen gaan zien. Dat heerlijke, dat machtige van het werk van de Heer Jezus Christus. Heer, schenk zo uw zegen over de gemeente, bij ouderen. En bij jongeren. Zullen oud zijn. En we praktisch gezien weinig mogelijkheden meer hebben. Maar dan wel de voorbeden voor anderen. Ook onze jongeren. In de branding van deze tijd. Wanneer zij studeren aan een universiteit. Of een hogeschool. Of wanneer ze misschien reeds mogen werken. Heer, al die omstandigheden. Wees gij ons nabij. Ook als we nog op het middelbaar onderwijs zitten. Of misschien zelfs op de basisschool, onze kinderen, toch op onze manier geleerd mogen zijn en zo mogen getuigen van uw werken en van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we bidden u voor het werk in de gemeente. Geef uw zegen aan de broeders van de kerkenraad. Ook aan uw dienaar, dominee Van den Brink. Stel hen en stel hem tot een zegen, Heer, in dit deel van uw koninkrijk, deze wijngaard, Dat ik hier vruchten mogen zijn van geloof en van bekering. Tot uw eer. Heer, we bidden u vrij uw kerk. Over heel deze wereld heen. Een kerk waar zending wordt bedreven. Maar ook waar de kerk wordt vervolgd en verdrukt. In Nigeria. Waar elke week weer zulke droevige berichten vandaan komen. In Somalië. In Soedan. Saudi-Arabië. Eritrea. Iran. Noord-Korea. Een eindeloze lijst van landen. En vele van uw kinderen, die zullen wij nooit kennen. Daar zullen wij nooit van horen. Maar Heer, ze zijn bij u bekend. U weet van hun lijden. U weet van hun tranen. Heer, we mogen hen vandaag aan u opdragen in de voorbeden. Gedenk hen. Geef hen kracht om voor te gaan. Om afhankelijkheid van u te leven. Rustend op het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Hoedanig werken. En velen trekken tot u. In uw woord liggen beloften voor uw volk. En dat straks de volheid van Jood en Heiden zal ingaan in uw heerlijkheid. Heer, we smeken u om de doorwerking van uw geest daar. En dat dan uw rijk zal mogen komen. En dat hij mag weerkomen. De wolken van de hemel, de koning van de kerk. En dat hij zijn kerk bij zich nemen zal. En de tranen van de ogen afwissen zal. Heer, zijn komst. Openbaringen komen we tegen. De roep daarom. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. En geef ook ons daarbij te mogen leven. Die verwachting te mogen staan. De bede dat hij weerkomt. De wolken. Dat we hem tegemoet mogen gaan. Maar Heer, ook als wij daar niet van weten nog. Als we daar vreemd aan zijn. Wil ons ervoor bewaren. Dat we dan niet onze redder zouden ontmoeten. Maar onze rechter. En hij zou moeten zeggen. Ondanks al onze kerkgang. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Ondanks al ons bidden. En Bijbel lezen. En wat dan ook. Dat hij ons moet wegsturen. Heer, geef op goede grond. Op rechtsgrond. Als een arme zondaar die het mag hebben. Van uw genade. Hem te mogen tegemoet zien. Hem te mogen ontvangen straks. En te weten. Ik ben van hem en zal altijd bij hem zijn. Heer, om zijn komst smeken we u. Bidden we u. In deze wereld. Die bloedt 1000 wonden. Dat uw koninkrijk mag doorbreken. En Heer, tot die tijd geeft u de bediening van uw woord. Is dat het middel wat u gebruikt om dat koninkrijk te doen komen? Heer, schenkt ook deze morgen uw zegen. En dat op deze dienst een klein bouwsteentje mag zijn aan dat grote gebouw van u, uw kerk. En waar u zelf de hoeksteen van bent. Heer, geef het. Uw zegen. Niet om ons, maar uit genade. Om Jezus wil. Amen. Schriftlezing kunt u gemeente vinden, Johannes 8. We lezen daar van vers 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. We lezen over die vrouw, die zondige vrouw, die zich zeer ellendig aan toe. We hebben ook ervan gezongen eigenlijk al. Op Psalm 54 wil dat samen overdenken deze morgen. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. We lezen daar als volgt. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde, leerde hij hem. En de schriftgeleerden, de fariseeën, brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen, en haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat dezulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, omdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, die van ulieden zonder zonde is, werp de eerste steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun conscientie hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Jezus, zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. Jezus zei tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is over de schriftlezing. We hebben met elkaar gemeten dus dit gedeelte overdenken met u. Voorgelezen schriftgedeelte is dan de tekst voor de prediking. En boven de preek geschreven de vreemde vrijspraak. Dus onverwacht, maar deze vrouw krijgt vrijspraak. En wat ook voor ons mag betekenen. Daar willen we samen over nadenken. We gaan nu gemeten over tot de dienst der offerande. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heer. De eerste collecte, die is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Al drie de collecte van harte bij u en bij jou aanbevolen. De Heer, hij zegen u met uw gaven. Wij gemeente gaan zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 51. Psalm ook gaat over bijzonder, bijzonder van overspel van David. We zingen daarvoor vers 1, vers 5 en vers 9. Psalm 51, vers 1, 5 en 9. Gemeente, het is vroeg in de ochtend, waarschijnlijk de eerste dag na de viering van het Loofhuttenfeest. Jezus heeft, zoals zijn gewoonte was, de nacht doorgebracht op de Olijfberg. Lees vaak dat hij daar s'nachts was, dat hij dan daar was om te bidden met zijn vader. Wat dat betreft kun je je nacht wel slechter doorbrengen, zou ik zeggen. Maar de volgende ochtend dan keert hij terug naar Jeruzalem. Dat is niet zo ver lopen. Dan gaat hij naar de tempel. Als hij in de tempel komt, dan herkennen heel veel mensen hem. En al die mensen stromen samen om de Heer Jezus te horen. Hij gaat erbij zitten, zoals dat de gewoonte was. De mensen staan om hem heen. En zij luisteren naar wat hij heeft te zeggen. Al die omstanders. Dat gemeente viel mij in Johannes 8 op. Het is natuurlijk een hele bekende geschiedenis. Ik had me nooit zo gerealiseerd dat er heel veel mensen in de tempel omheen stonden. Mensen die alles hebben gehoord en alles hebben gezien. En die daar ook hun gedachten bij hebben gehad. En eigenlijk maakt Johannes ons vanmorgen ook, zou je kunnen zeggen, een klein beetje zo'n omstander. Want wij mogen meelezen nu met wat er toen gebeurde. Wij zijn dus allemaal eigenlijk een klein beetje er ook bij. Jezus gaat zitten en hij leerde hen lezen. De dag hiervoor is er oneenigheid geweest met de Joden over de wet. In het vorige hoofdstuk 7 vers 19 valt te lezen dat Jezus zei tegen de Joden: heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet? Het is een harde beschuldiging geweest. Bij die wetsgetrouwe schriftgeleerden en fariseeën. Niemand van u doet de wet, zei Jezus. En ze spreken er wel over, maar ze leven er niet uit. Dat was tegen het zere been, want zelf waren zij juist 100% van overtuigd dat zij dat wel deden. En zelfs zeer nauwgezet en heel stipt. Tegen het zere been, misschien dat dat gemeente bij ons ook wel zou zijn als Jezus dat tegen ons zou zeggen. Want wij kunnen van die mensen zijn die precies weten hoe het allemaal hoort en hoe het allemaal moet. Welke regels je moet navolgen. Welke gewoonten wij hanteren met elkaar. En dat hij toch zou zeggen: nou, u kent de wet, maar u leeft er niet naar. U maakt wel druk om allerlei bijzaken, maar de hoofdzaak, de liefde tot God, tot de naaste, de samenvatting van de wet, die laat u na. Dat riep toen haat op. Dat gemeente kan ook bij ons vandaag, ja, toch haat oproepen. Dat kan toch wrijving geven. Want ja, wij zijn helemaal keurige mensen. En we leven naar het woord, denken wij. Niemand van u doet de wet. Dat is over nadenken. Dan zit Jezus op deze nieuwe dag in de tempel. En onderwijst de mensen in de dingen van zijn koninkrijk. Maar niet voor lang, want al snel komt er een groep fariseeën en schriftgeleerden aan. En zij stuwen een vrouw in het midden voort en daarmee komen zij bij Jezus. Schriftgeleerden die weten wat er staat in de wet. In de wet van Mozes, in de Tora. En daar hebben ze met deze vrouw erbij, een casus, een vraag over. Deze vrouw. of haar emoties wordt niet verteld, maar ik denk, wij kunnen allemaal wel aanvoelen hoe zij er aan toe zou zijn geweest. Ze zal wellicht hebben gehuild en het hebben uitgeschreeuwd van verdriet, want zij is op hetere daad betrapt op overspel. Dat had je, het feesten, toen, en dat komt vandaag de dag voor met feesten nu, dat er dingen gebeuren die niet mogen. Er zijn getuigenissen van oude rabbijnen die over uitspattingen schrijven bij de grote feesten, bij het Lofuttefeest, maar ook bij andere feesten. Niet dat het feest nou op zichzelf verkeerd is, want dat is door de Heere ingesteld, maar wij mensen met onze verdorven aard, wij maken het goede van God altijd maar weer kapot. En dat is kennelijk ook hier gebeurd. Waarom deze vrouw dat gedaan heeft, ja, er zal een reden voor zijn geweest. Misschien dat ze dronken is geweest, dan heb je minder remmingen. Dat kan voor, niet waar, jongelui. Ouderen, ook wel misschien, van vroeger. Had ze met haar eigen man een slechte verhouding en zag ze troost voor iemand die veel begrip voor haar had, voor haar situatie? Had zij in haar jeugd bepaalde ervaringen gehad? Nou, ja, zulke dingen, gemeente, daar zoeken wij dan vaak naar. Maar het punt is hier dat daar helemaal niets over staat, maar simpel wordt geconstateerd dat deze dingen gewoon niet mogen, hoe dan ook. Wat ze deed was, ja, niet toegestaan. En misschien dat bij die feesten de fariseeën en de schriftleerden zelf wel rondliepen om te kijken of alles wel netjes gebeurde. Een soort religieuze politie misschien wel. Het hebben ze deze vrouw gevonden. De daad zelf gegrepen, terwijl ze mee bezig waren. En weet jij wat daar voor straf op staat? Nou, volgens Leviticus 22 vers 10 en Deuteronomium 22 vers 22, de doodstraf. Niet per se bij gehuwde vrouwen door steniging, maar dat was wel de meest gebruikelijke vorm in die tijd. De doodstraf. En mochten de Joden van de Romeinen die de bezetter waren geen doodstraffen uitvoeren, denk maar aan de kruising later van de Heer Jezus, want het is eerst naar Pilatus toe, en die spreekt dan de straf uit, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze achter de rug van de Romeinen om misschien toch wel ergens een plekje zouden hebben gehad waar ze deze vrouw stiekem hadden kunnen stenigen. Ik vermoed dat het voor deze vrouw toch echt niet zo best uit heeft gezien. Schuwelijk, hè, steniging. Schuwelijk. Veel mensen toen vonden het ook een hele nare straf. Aan de andere kant, je wist wel, als je bepaalde dingen deed, dan ja, kon het wel een beetje gaan gebeuren. Wist iedereen. En er zijn ook mensen geweest, daar kwamen kijken voor de sensatie. Om lekker te griezelen. Een vrouw op overspel gegrepen. Waar is die man trouwens? Die hebben ze niet meegenomen. Waarom eigenlijk niet? Is hij gevlucht? Of berechten ze die apart? Of is het misschien zo dat zij het deze vrouw veel meer kwalijk nemen dan die man? Spreekt hier iets van een dubbele moraal uit? Dat is wel een beetje de indruk die je daarvan krijgt, eerlijk gezegd. Als weten wij, bij die omstanders in de tempel zouden hebben gestaan en in gedachten doen we dat ook wel een beetje, dan zouden wij misschien ook wel heel misprijzend hebben gekeken naar deze vrouw. Wat een slechte vrouw, hè. Maar zijn nu de Joden echt geschokt om haar, wat zij gedaan heeft, dat zij Gods wet heeft overtreden? Nee, er staat, ze komen hem verzoekende. Het is helemaal niet zo dat bij hen tering gevoelig ligt met Gods wet. Dat hen in hun leven daarom is begonnen die te houden. Zo zou het wel moeten zijn als u de Heer mag kennen, als je mag leven, de vrees des Heer, of jij dan gaat het je om Gods wet. Dan heb je verlangen te leven en zijn geboden. Jij, u, persoonlijk. Maar je kunt er ook aan lijden als je weet dat andere mensen dat niet doen. Want bij deze vrouw dan draag je daar toch een stil verdriet over bij je mee. Want je weet, de Heer, hij is het waard om gediend te worden. Dan ben je bewogen met mensen die ook een ziel hebben voor de eeuwigheid en die zomaar met open ogen hun verderf tegemoet gaan. Dus gemeente, wil ik maar zeggen, er is een liefde en geen kille, koude hardheid. Want de wet wordt vervuld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Maar bij de Joden hier is dat niet zo. Wat je bij hen vindt is een godsdienst die aan de buitenkant zit. Ze zijn stikvol met eigen gerechtigheid. En zij zien hun positie in het volk bedreigd door het optreden van de Heer Jezus. Jezus met zijn liefde voor zondaren om hen te redden van de straf. Lucas 15 valt te lezen: alle zondaren naderen tot hem om hem te horen. En brengen zij te morren, te murmureren en zeggen ze: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En dan proef je daar de afschuw in. En dat bedreigt hun positie. Dat ondergroef men het gezag dat ze hadden bij het volk. Want, nogmaals, gemeente die omstanders. Heel het volk zat bij hem om hem te horen toen hij hen leerde. Hij die omgang heeft met zulke mensen. Schande. En nu is deze vrouw voor hen natuurlijk, als het ware, een geschenk uit de hemel geworden. Want nu kunnen ze met deze vrouw hem eindelijk aanpakken. En stel ze Jezus een vraag. Een duivels dilemma waar ze hem voor zitten. Het ging gisteren over de wet van Mozes, hè? Niemand van u doet de wet, zei Jezus. Nou, Mozes heeft geboden in de wet dat de zulken gestenigd zullen worden. Mozes, weet u nog van gisteren? Jezus die zijn mond vol heeft van barmhartigheid. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Zal hij gemeente kiezen voor de harde lijn, voor de strenge handhaving van de wetten van Mozes? Want wetten zijn wetten natuurlijk, die moet je houden. En dit is een klare zaak, dit is bewezen schuld. Op de daad zelf gegrepen. We zullen de mensen wel zien straks, die omstanders in de tempel, dat hij wel spreekt over barmhartigheid, maar als puntje bij paaltje komt, dan heeft dat toch geen betekenis, want ja, Mozes heeft het geboden. Maar stel dat hij die vrouw met zachtheid zal behandelen, ja, dan schendt hij ermee die wet van Mozes. En dan zullen de omstanders zien dat hij dat wel zegt over die wet van Mozes, maar hij is ook maar een overtreder. Kortom, gemeente, volgens mij is hij er altijd bij. Iedereen zou weten nu, hij is een misleider. En misschien dat er nog wel een extra dilemma is. Want stel dat Jezus zegt dat ze gedood moet worden, dan gaat hij ook nog in tegen de voorschriften van de Romeinen. En zouden ze kunnen aangeven. Dus eigenlijk altijd prijs. Wat hij ook doet. Wat dat voor deze vrouw betekent, dat interesseert hen niet. Barmhartigheid, vergevingsgezindheid, bewogenheid, liefde tot de naaste. Ze zijn gewetenloos en harteloos. Maar Jezus, gemeente, vervolgens doet net of het hem niet interesseert. Hij buigt zich voorover en dan schrijft met zijn vinger in de aarde. Wat schreef hij? Nou, dat staat er niet bij. Maar misschien heeft het iets te maken gehad met wat er staat in Jeremia 17, vers 13. Daar staat: allen die u, Heere, verlaten, zullen beschaamd worden. En die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de Heere, de springader des levende waters. Het zou kunnen, staat er niet bij, maar het zou best kunnen dat het deze tekst is geweest. En de gemeente is de waarschuwing aan het adres van de Joden. De zondaars die de Heer de rug toekeren, die worden in de aarde geschreven. Zij zullen beschaamd worden. Er ligt een vloek op hen. Schriftgeleerden kennen de Bijbel goed. Waren er, kon helemaal uit het hoofd opzeggen. En ongetwijfeld hebben zij gedacht aan deze tekst. Een vloek hun namen in de aarde geschreven. In elk geval neemt de houding van de Heer Jezus wel iets van een opwinding weg. Door niet geïnteresseerd te lijken, zich een beetje afzijdig te houden, worden zij wat meer gematigd in hun toon. Worden zij misschien ook wat meer aan het denken gezet. Zeg maar een psychologische benadering van Jezus die heel, heel rustig blijft. Heel rustig. En de Joden zijn bedaren met hem. dan wat mee. Maar ze geven het niet op, dat niet. Ze vragen hem nog eens. En dringen bij op aan dat hij antwoordt. Dat ze weten, wij hebben gelijk, de wet van Mozes die zegt het. De dood van de zondaar. En dan kijkt Jezus omhoog naar hen. Dan kijken er al die Joden met een ingehouden trots. Wegen de mooie valstrik die ze hebben gespannen voor hem. En hij zegt heel rustig en bedachtzaam. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan buigt hij zich weer voorover en schrijft weer met de vinger in de aarde. Alle omstanders op het tempelplein. En weet u nog, weet jij nog, dat waren wij ook. Ze houden de adem in. Horen wij dat goed? Jezus gemeente kiest dus voor de wet van Mozes. En terecht, want die wet is immers ook Gods wet. Kijk, het is waar dat in de loop van de traditie, van de geschiedenis, mensen daar heel wat hebben over geschreven, becommentarieerd en bijbedacht. Dat men daarmee ook wel aan de eis van de wet heeft afgedaan. Die heeft men krachtloos gemaakt, het gebod, door de inzetting van de ouden. Maar uiteindelijk is het toch Gods wet. En die is heilig en goed, zoals de God heilig is en goed. En de Heer Jezus doet helemaal niets af aan de eis van de wet. Van het feit dat deze vrouw gedood dient te worden. De wet eist de dood van de zondaar. Wij mensen, wij gemeenten, wij zondigen nooit goedkoop. Ook denken wij misschien wel eens heel makkelijk over de zonde. Wij zondigen nooit goedkoop. Alleen, in Deuteronomium 13, vers 19, staat er wel iets extra's over de uitvoering van executies. Daar staat dat de getuige de eerste steen moet werpen en pas daarna mag de rest van het volk meedoen. Die eerste steen stelt hoge eisen aan de getuigen. Want stel nu eens gemeente voor uzelf dat zo'n getuige zelf ook schuldig staat aan hetzelfde misdrijf. Stel nu dat een getuige ook een overspeler zou zijn. Oordeelt niet. Omdat gij niet geoordeeld zult worden, zegt de Heer Jezus ergens anders. Heeft het mee te maken. En ook met het liefdesgebod. Heb u naaste lief als uzelf. Je mag niet strenger zijn voor een ander dan dat je bent voor jezelf. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Oei. Daar hadden ze niet op gerekend. In één keer komen zij zelf in beeld. Dat was een complicatie voor die schriftgeleerden, die fariseeën. Want het gaat hier wel over overspel. En wat was dat voor een vrouw? Hoe zag ze eruit? Was ze misschien wel aantrekkelijk voor mannen? Misschien hebben zij ook wel eens heimelijk naar haar gekeken. En kwam er heel verborgen in het hart, maar het was er wel lust op. En zij zei dan beter, dan die vrouw en haar vriend. Die vrouw van de ander aanziet om die te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart begaan. Kun je dan met een goed geweten nog de eerste steen werpen? En werd Jezus met de schrijven de aarde. Hun namen, vervloekt, nog een ding. Want ze weten zelf heel goed dat het met hen niet zo is dat zij het nauw nemen met Gods wet. En met zijn eer. Maar hun beschuldiging komt voort uit onzuivere motieven. Zij koesteren haat tegen hem. En die vrouw is alleen, in wezen alleen maar bijzaak. Zij gebruiken haar, zij misbruiken haar voor hun eigen doeleinden. Jezus met schrijven. Hun naam. Jeremia 17. Ja, ze kennen de Bijbel goed genoeg. Ik denk tegen mij toch die lijn kunt trekken. Misschien wel. Ook wordt niet met zoveel woorden gezegd. In elk geval lezen wij dat ze dan in hun geweten overtuigd zijn. Dat er leeft in hun hart de haat, de nijd, de lust. En de eerste, hij draait zich om en dan loopt weg. En de tweede draait zich ook om en loopt ook weg. En vervolgens allemaal van de oudste tot de jongste toe. Van de belangrijkste tot de onaanzienlijkste, allemaal vertrekken ze. Nogmaals, Jezus leerde in de tempel. En al het volk was gekomen om hem te horen. En al die mensen zien wat er gebeurt. Hoe het afloopt. Wat een afgang het is voor de beschuldigers. Ze zien het gebeuren. Hoe zullen zij dat hebben ervaren? Misschien waren er wel bij die stiekem een beetje gniffelden. Dat die vrome mensen zo weggingen. Toen ik gemeente aan de preek begon, had ik ook zoiets bij me. Zo van, net goed. Net goed. En misschien dat u vrijdag ook wel hebt gedacht. Mooi zo voor die fariseeërs en die schriftgeleerden. Maar gemeente, hoort dat zo? Hoort dat zo? Moeten wij niet met deze mensen medelijden hebben? Een verblinding? Moeten wij met zulke mensen ook niet bewogenheid kennen? Als wij dat niet hebben, zijn we dan in wezen niet hetzelfde als zij. Alleen plagen wij niet de overspulster aan, maar die vrome Joden. Weet, dat deugt ook niet. Dat heeft ook te maken met de liefde tot de naaste. Kijk, liefde is wel eerlijk over de zonde van de naaste. Maar als echte liefde is, dan leid je daar zelf ook onder. Dan weet je, die fariseeërs, schriftgeleerden, die hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. Misschien dat wij dan vanmorgen ook op deze manier wel worden bepaald bij onze zonde. Bij onze schuld, de liefdeloosheid van ons hart. Een mens die precies weet hoe het allemaal hoort, hoe het allemaal moet, maar nooit echt gekeken naar hoe ligt het in ons binnenste. Jezus, gemeente, schrijft in het zand. Ja, zou mijn naam daarbij kunnen zijn? Nog een ding. Speciaal voor mannen. Misschien zouden wij als mannen die vrouw ook wel heel aantrekkelijk hebben gevonden. Als je eraan ziet. En mannen zijn visueel ingesteld. Ze zien eens begeren. Een aantrekkelijke vrouw, maar dan heeft hij reeds overspel in zijn hart begaan. Wie van u zonder zonde is? Met de Jezus beschrijven, het zand. Met die namen. Uw naam, de mijne. Een vloek. En dan wil ik het niet eens hebben over die vrouw met daarbij de vraag wie van ons, zoals die vrouw is geweest of de neiging daartoe voelt in zijn of haar hart. Want dat gaat eigenlijk niemand van ons voorbij, de man niet, maar de vrouwengemeente uiteraard ook niet. Onze namen in het zand, met de vloek. Zou je niet vanmorgen de kerk moeten uitlopen? Wie van u zonder zonde is? En die vrouw gold, zij had gezondigd tegen de wet van Mozes, tegen Gods wet, gemeente. Zij is des doods schuldig. Bij wie van ons is dat anders? Ten diepste. Uiteindelijk, denk aan de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, zondag 2. Hoe luidt deze wet? En dan zegt de catechismus nou heel eenvoudig: God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En dan daarna, we kunnen dat niet houden. Het ligt niet aan God, maar het ligt aan ons. En we kunnen onszelf dan nooit van bevrijden. Maar dan zou het ons niet in de schuld moeten brengen. De Heere, de springader van het levende water hebben wij verlaten. Eens in paradijs, toch? En telkens weer. Telkens weer. Zouden wij niet de kerk moeten uitlopen van de eerste af? Laten we zeggen de voorganger en de kerkraad. En dan de andere erachteraan. Heel de kerk leeg. Dat er niemand meer overbleef. Gemeente, hebben wij zo ons leven wel eens bezien? Dat we onze zonden onder ogen kregen. Ermee in de schuld zijn gekomen. Dat we ze hebben leren belijden voor Gods aangezicht. Kijk, dat is toch nodig? We kunnen beledigd zijn. Niemand van u doet de wet. Oh ja? Niemand? Nou, ik wel hoor. En toch, gemeente, is het waar. Tegen het paradijs. Vanwege onze geestelijke doodstraal, daar vandaan. Dat speelt ons altijd parten. Maar gemeente, die vraag is: zonde ons alleen zonde geworden? En schuld, schuld. Als wij, Als toen zou op het tempelplein kwamen staan, met worden wij toch als het ware gemaakt van aanschouwer tot beschuldigde. Zondaar blijken wij te zijn. De dood verdiend te hebben. Dat is een woord die wij zo makkelijk gebruiken soms. De dood verdiend door de zonde. Nou, je naam is allemaal opgeschreven in het zand. Met een vloek erbij. Dat je weet ook hoeveel de Heer verschijnen zal hij zeggen. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Want ik heb u nooit gekend. Zie je gedachten die vrouw daar staan. De dood voor ogen, meent ze zal het helemaal niet meer hebben gehad. Trillend, dat is een rietje. Hoe loopt dit af? Hoe loopt dit af? Want er is gezondigd tegen Mozes, er is kwaad gedaan. Zij moet sterven. En Jezus, zij kiest voor de wet van Mozes. De wet die heilig is en goed. Dat geldt ons allemaal. Niemand gaat vooruit. Hoe loopt het af? Jezus blijft alleen met de vrouw over. Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? Scherp, ontdekkend kijkt Jezus eraan. Vast in zijn ogen ook iets van liefde geweest. Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? Komt zij het woord. Trillende stem. Ze snikken door. Niemand, heren. Niemand, heren. Is ze dan gered? Nee, zeker niet. Want er is er nog één die haar kan veroordelen. Nog één die de eerste steen van de grond kan pakken en met alle kracht die in hem is, op haar kan werpen. Die ene die er in zijn geweten ten volle van overtuigd is dat hij zonder zonde is. Dat hij geen deel heeft aan de vallende Adam. Dat hij vanuit zichzelf niet ligt aan het rechtvaardig oordeel Gods over de zonde. En die daarom die steen kan werpen. Eén die, gemeente Hamar, ook ons, u, jou en mij kan veroordelen. Als wij voor zijn rechterstoel komen te staan, dan klemt, zal hij veroordelen of niet? De Heer schokte de mensen heen op het tempelplein. Toen zei hij, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Weet je, de wet blijft staan, hè? De wet blijft staan en Jezus erkent dat ze schuldig is. Hij zegt dat ze niet meer mag zondigen. Dat impliceert, vrouw, je hebt het wel gedaan. En die zonde die keur ik af, die wijs ik af. Dat mag niet, dat kan niet. Zondig niet meer. Maar de zondares wordt niet afgewezen. Wordt genade geschonken. Genade in die zin dat hij haar niet doodt. Of het gemeente zaligmakend is geweest, dat weet ik niet. Daar lees je niks over. Van die vrouw. Ze schuld beleed, of ze tot geloof kwam, of ze hem van de voeten neerviel. Ja, dat lees je niet. Ik vind dat misschien jammer. Hadden misschien graag een bekeringsgeschiedenis ervan gemaakt. Maar helaas, gemeente, dat gaat niet. Johannes gaat het kennelijk niet om haar, maar om de Heer Jezus. Die niet veroordeelt, die niet verdoemt. Die haar laat gaan. De Zoon des Mensen is niet in de wereld gekomen om te verdoemen, maar om te behouden. En dat gemeente maakt hij waar. De Zoon van God laat deze vrouw gaan. Terwijl hij haar had kunnen doden met het volste recht. Hij roept haar op tot bekering. En ze krijgt tijd, ze krijgt genadetijd. Om zich te bekeren tot de Heer. Iemand zegt, ja, maar moet er dan geen recht geschieden? Want Mozes heeft het toch geboden. Zet Jezus hier niet de wet aan de kant? Dat kan toch niet? Inderdaad, gemeente, dat kan niet. Gods wet blijft Gods wet. En als er verlossing zou zijn, dan kan het alleen maar gebeuren in de weg van recht en van gerechtigheid. Dan weet hij, dat gebeurt ook. Nee, niet onmiddellijk. Nee, zeker niet. Maar straks wel. Straks zet het kruis daar. Golgotha. Straks zal de Heer Jezus de vrijspraak voor deze vrouw en voor heel zijn kerk verwerven door zelf te sterven onder de toren van God over de zonde. Straks neemt hij daar de plaats in voor hen, want vloek houden is schande om onder de dood heen leven te verwerven. Zo veroordeel ik u ook niet. Die woorden hebben pijn gedaan. Te wist, die woorden gaan mij alles kosten. Die gaan mij mijn leven kosten. Golgotha. Gemeente, snappen wij met het hart, snappen wij hoe het zit met Gods wet. Dat die wet blijft staan, dat er erkend wordt dat er gezondigd is, dat er gestraft moet worden. Dat geldt voor die vrouw, het geldt voor u, het geldt voor jou, het geldt voor mij. Niemand gaat vrij uit. Wie zonder zonde is, wie is dat? Dat is niemand, behalve hij. Maar hij, gemeente, gaat de weg van het lijden en sterven. En dat hij zonder zonde is, kan hij dat ook doen in onze plaats. De verzoening met God door de dood van de Zoon, gemeente, is dat niet een machtig wonder? Dat hij dat heeft gedaan. Sion zou direct verlost worden. Die vrouw was op het nippertje. Was het randje van de dood. Was een roepstem voor haar gemeente. Eigenlijk ook voor ons. Heden. Indien gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Elke keer als wij zonderen, dan gaan we naar het randje van de dood. Wist u dat? Als het randje van de dood, dan staan we zo weinig bij stil. Er kunnen roepstemmen klinken. Misschien zoals bij deze vrouw, maar ook op andere manieren. Als je alleen maar de Bijbel opent en dan leest over wie wij zijn en wie de Heer voor zulke mensen wil zijn. En we slaan het in de wind. We gaan eraan voorbij, gemeente, dat kan niet. Dat mag niet. Het moet voor ons zijn. Onze ellende gaan kennen. En gaan belijden. Als je zonde gaat kennen, dan kan het zo zijn, dan krijg je iets van die schriftgeleerden. Die fariseeën. Wat ik net al aangaf, dan als waren de kerk uit overtuigd zijn, dan gingen zij uit de een naar de ander, van de oudste tot de jongste toe. Dan moet ik denken aan zoveel mensen die niet durven geloven, kunnen geloven dat het ook voor hen kan. De worstelaars. De tobbers, de mensen die niet bij kunnen. Als je spreekt over genade, dan is één grote vraag. Ik, genade, ik. Ik, man, vrouw, jonge meisje. Een vraag die zo kan beklemmen. Soms zelfs levenslang, die mensen kom je tegen. Als ik mijn zonde zie, kan ik niet meer beter weggaan. Nee, gemeente. Nee, mensen, doe het nou eens niet. Blijf nu staan voor deze heiland van zondaren. Erken het voor hem. Dat en dat heb ik gedaan. Die in die mens ben ik. Ben ik. Vanwege de val. In paradijs, gemeente, val voor hem neer. En beleid dat nu eens voor hem. Koolbrugge zou zeggen, hij heeft het ook gezegd trouwens, trek u de lompen van de eigen gerechtigheid van het lijf af en vertoon je aan hem zoals u bent. Aan hem die de goddeloze rechtvaardigt, om niet gemeente, leer zijn langmoedigheid kennen. Zijn vrijspraak, zijn ontferming, zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn genade, zijn bewogenheid, zijn met alles wat hij is. Deze vriend van hoeren, tollenaren en zondaren. Die niet gekomen is om te verderven. Maar om te behouden. Nou, daarvoor gaf hij zijn leven. In hun plaats. Op Golgotha. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen. Zondag niet meer. Gemeente. Zo het machtigste. Het rijkste. En het heerlijkste wat een mens in het leven kan ontvangen. En vandaag wordt u gepredikt. Dat het kan. Wordt u gemeente vandaag gezegd. Er is genade bij God. Door de Heer Jezus Christus. Johannes Evangelie. Kun je typeren als zelfopenbaring van de Heer Jezus. Ik bedoel, wat je tegenkomt in al die zogenaamde ik ben teksten, dan maken die teksten duidelijk wie hij is. Ik ben de goede herder, die zijn leven stelt voor zijn schapen. Ik ben het licht der wereld. En nog veel meer. Brood des levens. Ik ben zelf openbaring van de Heer Jezus in het Johannesevangelie. Wel eens acht gemeente is ook zelf openbaring. In zijn ontferming. Zo veroordeel ik u ook niet. Het is openbaring, onthulling van Gods genade, overvloeiend voor de grootste van de zondaren. Dit hoofdstuk zegt ons dat u behouden kunt worden door zijn middelaarswerk. En dat vermeed in de weg van recht. Uw toeschouwers hebben het tempelplein. Dat is de bedoeling van de schriftgeleerden, de fariseeën, om Jezus voor hen in een kwaad daglicht te stellen. Dat zij teleurgesteld zouden raken in hem. Maar ongedacht en onverwacht mochten zij zien dat waar wij mensen geweken hebben, dat het bij de Heer geweken zijn. En dat er uitkomst is en was voor deze vrouw, gemeente, Jezus in een kwaad daglicht. Nou, dat is onmogelijk. Die heiland van zondaren, die baant zelf de weg tot Gods genade in zijn middelaarswerk. Openbaring van Jezus, wie hij is. De engel zei tegen Jozef bij de geboorteaankondiging: hij zal zijn naam heten Jezus, want hij maakt zijn volk zalig van hun zonden. Weet, machtig wonder. Machtig wonder. Ook voor u, voor jou en voor mij. Amen. We zingen gemeente met elkaar op Psalm 130, tweede vers. Ze gaan het recht wil treden en o Heer, en gadeslaan ons om de gerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt geheer met beving, recht kinderlijk gevreesd. Psalm 30, het tweede vers. Weet, zullen wij danken en ook bidden. Heere in de hemel, grote, heilige God. Wij begonnen ons samen zijn dat gij die God bent die hoog woont, maar ook zo laag en zo diep wil neerzien. En we zijn er getuigen van gemaakt door Johannes. Deze geschiedenis. Johannes 8 van die vrouw. Stukje van de zelfopenbaring van de Heer Jezus. Iets van de liefde van de heiland van zondagen kwamen wij daar tegen op het spoor. Hier ook werd geschreven over wie wij zijn, wij mensen. Als we onszelf moeten gaan herkennen in die schriftgeleerden, in farizeeën of misschien in die vrouw of in wie van de aanwezigen dan ook. Heer, wij komen er altijd als een verkeerde tussenuit. Als een zondaar, als een zondares. Meer geschenk ons te mogen blijven bij hem, die vrouw in het midden staande. En wij als het ware ook. Ons verzondigde leven. Te mogen horen die vrijspraak, die vreemde vrijspraak. Nooit gedacht. Nooit verwacht. Maar wel gekomen. Machtig, heerlijk, rijk evangeliewoord. Van deze heiland, deze zaligmaker. Heren, we bidden u om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Het gezaaide woord wil indragen in de harten en wel toebereide aarde, dat daar mag opschieten naar omhoog en vruchten mag dragen en geworteld is in de diepte, in hem alleen. Heer, schenk het. Heer, kon het zijn voor ons allen. En bewaar ons ervoor dat wij zouden leven, misschien wel alleszins godsdienstig, maar stikvol eigen gerechtigheid. En in wezen niet anders dan die schriftgeleerden en de farizeeërs. En zo voort zouden gaan. Heer, leer ons belijden. Leer ons in de schuld komen. En schenk ons geloof. Wat de Heer Jezus Christus en al zijn weldaden zich mag toe-eigenen. Niet om iets van ons, maar om hem. En om zijn middelaarswerk, van het kruis wat in deze wereld gestaan heeft. Heer, dank dat we elkaar mochten zijn, met ons mee naar onze huizen. Geef ons verder een goede, gezegende zondag. Breng ons ook vanmiddag weer hier bij elkaar, in uw huis, onder de verkondiging van uw woord, aan de hand van de catechismus. Heer, geef uw dienaar, onze vriend en broeder Dominic van de Brink, wat hij nodig heeft. Dan die woord te mogen bedienen in de betoning van geest en van kracht en tot uw eer. Heer, wij bidden u deze dingen. Hoor ons gebed. Neem onze dankzegging aan. Niet om ons, niet om wie wij zijn. Maar omwille van uzelf. Omwille van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen met elkaar gemeente Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers. Gemeente, ga nu al heen in vrede. Laten we bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.